Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde. Amen. En het zal geschieden, eer ze roepen, zo zal ik antwoorden. Terwijl ze nog spreken, zo zal ik horen. Gemeente, gisteren 11 maart 2025 is overleden op de leeftijd van 78 jaar mevrouw Grietje de Ruiter van de Steeg. Laatst gewoond hebbend Prins Klausstraat 9 te Nunspeet. De begrafenis zal plaats hebben op dinsdag 18 maart in Nunspeet. In verband met haar overlijden zingen wij nu Psalm 103 en daarvan het 8e en 9e vers. Psalm 103 vers 8 en 9. Gemeente, stellen wij ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet, zoals die tot ons komt uit Deuteronomium 5.
Ik ben de Heer uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gelijkenis van hetgeen boven in den hemel of onder op de aarde is, of in het water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden dengene die zijn naam ijdelijk gebruikt. Onderhoud een sabbatdag dat gij dien heiligt, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw os, nog uw ezel, nog enig van uw vee, nog de vreemdeling die in uw poorten is, opdat uw dienstknecht en uw dienstmaagd rusten, gelijk als gij. Want gij zult gedenken dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt, en dat de Heere uw God u vandaar heeft uitgeleid door een sterke hand en een uitgestrekte arm. Daarom heeft u, de Heere uw God, geboden dat gij den sabbatdag houden zult. Eert uw vader en uw moeder, gelijk als de Heere uw God u geboden heeft, opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u welga in het land dat u de Heere uw God geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult geen overspel doen, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, en gij zult u niet laten gelusten uw naasten huis, zijn akker, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, zijn och, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Wij zullen een zegen vragen over deze dienst, en als wij voorbeden doen, dan willen we dat ook doen met de dingen die de kinderen van de basisschool hebben aangedragen om voorbeden voor te doen. Laten we samen bidden. Heren, het is biddag voor gewas en arbeid. Maar voor we gaan bidden, mogen we eerst uw naam wel ootmoedig danken, dat u ons gespaard hebt, bewaard bij leven, zodat wij vanmiddag hier ook samen kunnen zijn. En alleen het feit al dat we bij regelmaat de regenboog als teken van uw trouw verbond mogen zien, geeft ons al stof tot verwondering. Want u hebt niet met ons gedaan naar wat we verdienden, zeker niet nadat we de heilige wet hebben horen voorlezen. Heb dank, Heere, dat u ons opzoekt, dat u in Christus een barmhartig God bent, die de gezonde genadig wil vergeven, en die ons ook uw dienst hebt gegeven, dat we op kunnen gaan onder het geklank van uw woord, en dat we thuis de Bijbel mogen hebben om die te lezen, te onderzoeken. Heb dank, Heere, voor alles wat u geeft. De zon, de maan, de sterren, allemaal tekenen van uw goedheid. Want zolang de zon en de maan er is, zolang gaat u door met het vergaderen van mensen. En zoals de sterren zijn aan de hemel, zo groot zal de menigte zijn van allen die u vrezen. Heere, heb dank dat de kinderen naar school mochten en dat ze daar ook mochten vernemen wat we vanmiddag gaan beluisteren uit uw woord. Heere, wij doen voorbeden. Voorbeden voor deze dienst, dat onze harten mogen worden aangeraakt, dat het woord van u gebruikt mag worden als een zaad om wederom geboren te worden, en dat de Heilige Geest in ons hart mag komen, opdat we het volle zicht krijgen op de Heere Jezus Christus en zijn verzoenend lijden en sterven. Heere, geef dat wij het mogen volgen vanmiddag en dat de dominee het ook eenvoudig mag vertellen. En dat we zo in psalm en in het woord uw aanwezigheid mogen ervaren. Heere, als wij vanmiddag bij elkaar zijn, dan doen wij voorbeden. Voorbeden voor de zieken in de gemeente. Mensen die ernstig ziek zijn, die het lijden aan die ontzaglijke ziekte, kanker, of mensen die op een IC verpleegd worden, of zoveel mensen die blind zijn, of zoals ook een van de kinderen een oom heeft die één been heeft en zal het andere been er misschien ook niet af moeten. Wat een zorgen allemaal, we dragen ze aan u op. Degene ook die voor de poorten van de eeuwigheid liggen of lagen, want dat weten we van de familie, de Ruiter van de Steeg. We hebben gisteren bij het sterfbed gestaan van Grietje. En een uur later was ze niet meer. De familie in rouw gedompeld. En ook de familie Dijkgraaf van de Steeg en Vermeer van de Steeg, want het was hun zus. O Heere, wilt u balsem werpen in de wonden? Gedenk in bijzonder Harm. Wees hem nabij en goed ook voor de komende tijd, als het gemis doorgaat dringen. Ontferm u zich, Heere, over de gemeente. Allen die zorgen hebben, die eenzaam zijn, die alleen zijn. Degene ook die de gedachten niet meer kunnen ordenen. Die dement zijn of beginnen te dementeren. De weduwe, de weduwnaren, maar ook wezen. En die mogen misschien onder ons niet zwevel zijn, maar er zijn zoveel landen waar kinderen zijn, die hebben geen vader en geen moeder. En er is ook gevraagd om voorbeden te doen voor kinderen waarvan de ouders niet gestorven zijn, maar niet meer bij elkaar wonen. Gescheiden zijn. O grote God, wat de zorgen kunnen dat geven. Gedenk ook de families waar een kind overleed. Wilt u ook daarin nabij zijn en goed. Geef, Heere, dat ook in het midden van de gemeente er liefde mag zijn onderling. En dat wraak mag worden afgelegd. En dat met name ook onder de kinderen, onder de jongelui, waar het zo vaak is dat men elkaar plaagt en pest, dat niet meer gebeurt. En dat we leren wandelen in de vrezen van uw grote naam. We dragen alle aanstaande moeders aan u op die een klein babytje verwachten. En het zijn er nogal een paar in de gemeente. Wilt u het jonge leven beschermen onder de schaduw van uw vleugels? En we dragen al die mensen aan u op die kinderen willen laten verwijderen uit de moederschoot. O grote God, wat een verdriet. En ze hebben het niet in de gaten. Later geeft het soms zo smart mensen die een abortus laten verrichten. We dragen het onderwijs en personeel op scholen u op. Wilt u de meesters en de juffen gedenken in al hun arbeid? En geef, Heere, dat ook het christelijk onderwijs mag blijven. Er gaan zulke vreemde geruchten, er zijn zulke vreemde plannen om het aan te pakken dat niet meer in vrijheid de dingen gezegd mogen worden die gezegd moeten worden. Ontferm u zich, Heere, over landen waar armoede is. We denken aan Malawi, waar honger is, maar ook waar aardbevingen zijn en gevolgen van vulkanen. Wat hebben wij dan veel ontvangen, o Heere, ontzettend veel ontvangen. Wilt u ons bewaren voor dreigende oorlogen en degenen die op vlucht zijn, wilt u ook hen nabij zijn en goed, we denken bijzonder aan Syrië, wat er ook gebeurt daar, Heer, onbeschrijfelijk, Pakistan, gedenk ze, Heer, mocht u nog weer vrede willen geven en die grote Heere in Rusland of in Amerika, in Oekraïne, dat ze toch niet zichzelf zouden zoeken, de eigen macht, Poetin, Zelensky, Trump, maar dat ze het goede van u zouden zoeken. Oh, wat zou het anders worden. Geef daarom ook bekering bij allen die in hoogheid zijn. Gedenk zo ook mensen van India, u hebt ze onlangs bespaard voor een grote uitbraak van moord op christenen. Maar de dreigingen zijn er nog steeds, gedenk ze, Heere. We dragen ook het volk van Israël aan u op. Wilt u geven dat ze de Heer Jezus mogen leren kennen naar uw belofte? En gedenk ook al die kinderen daar op de scholen, met name ook de Makoratik van school. Elke keer die spanningen, de sirenes die gaan, wilt u ook die kinderen nabij zijn. We dragen de gegijzelden aan u op, die al zo heel lang vastzitten in Gaza. Maar geef ook dat onder de Gazenen de ogen open mogen gaan. Dat ze ook u mogen leren kennen. U kunt toch vijanden tot vrienden maken. Heere, wij vragen een zegen voor allen die u niet kennen. In ons land of terbuiten die vervreemd zijn van het woord. Breng ze terug onder de klanken van uw getuigenis. Gedenk ook de vervolgden die leven in Noord-Korea. En ook de stichtingen als hulpvervolgde christenen die zich daarvoor inzetten. We dragen mensen op die in de gevangenis zitten. Niet vanwege de geloof, maar omdat ze kwade dingen gedaan hebben. Heren, in de gevangenis hebt u toch ook mensen omgezet. Zoals Manasse. Zou u het willen doen, heren? Voor u is toch niets te wonderlijk. Wij vragen een zegen, o Heere, voor alle arbeid op het land. De arbeid van de vaders, de moeders. We dragen aan u op. De ouderlingen, de predikanten, de kerkenraad. En dat de predikanten ook in dit dorp goed van u mogen spreken. Alle zendingsarbeiders. Alle christelijke organisaties zoals Vrides, Stiemen en zoveel meer. Wilt u hen nabij zijn. Ook onze regering. De burgemeester, de wethouder, de gemeenteraad, de koning, zijn familie. Ontfermen zich over de Eerste, de Tweede Kamer. En we dragen ook aan u op allen die werkzaam zijn bij defensie. Want wordt het gevaarlijk soms. O, ontferm u zich ook over degenen die werken bij de brandweer en bij de ambulance, de politie. Wat hebben ze het vaak moeilijk, zeker bij bepaalde tijdperken zoals oud en nieuw. Het gezag ontbreekt. Heere, doe met ons niet naar onze zonde. Heere, wilt u zijn met ons allen. En dan was er een kind. En u weet welk kind het was. En die vroeg of u terug wil komen. O Heere, als we dat lezen op een briefje. Dan zou het een voorrecht zijn. Een stad bij ons allemaal zo leven. Kom Heere Jezus. Kom haastelijk. En als het nog niet kan lijden. O maak ons dan allemaal bereid. Om u te mogen ontmoeten. Om Jezus wil. Amen. U zal worden voorgelezen Handelingen 12. Wij noemden u Handelingen 12.
En omtrent dezelfde tijd sloeg de koning Herodes de handen aan sommigen van de gemeente om die kwalijk te handelen. En hij doodde Jacobus, den broeder van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het een Joden behagelijk was, voer hij voort om ook Petrus te vangen. En het waren de dagen der ongehevelde broden, den welke ook gegrepen hebbende hij in de gevangenis zette en gaf hem over aan vier wachten, elk van vier krijgsknechten om hem te bewaren, willende na het paasfeest hem voortbrengen voor het volk. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard. Maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Toen hem nu Herodes zou voortbrengen, sliep Petrus diezelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen, en de wachters voor de deur bewaarden de gevangenis. En zie, een engel des Heeren stond daar en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende, sta haastiglijk op, en zijn ketenen vielen af van de handen. En de engel zeide tot hem, omgord u en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo, en hij zeide tot hem, werp uw mantel om en volg mij. En uitgaande volgde hij hem en wist niet dat het waarachtig was hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende dat hij een gezicht zag. En als zij door de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort die naar de stad leidt, de welke vanzelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde gingen zij één straat voort en terstond scheidde de engel van hem. En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde zeide, nu weet ik waarachtiglijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft. En mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit al de verwachting van het volk der Joden. En als hij alles overlegd had, ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes, die toegenaamd was Marcus, alwaar velen tezamen vergaderd en biddende waren. En als Petrus aan de deur van de voorpoort klopte, kwam een dienstmaagd om te luisteren, met name Rodé. En zij de stem van Petrus bekennende, deed van blijdschap de voorpoort niet open, maar liep naar binnen en boodschapte En dat Petrus vooraan de voorpoort stond. En zij zeiden tot haar, gij raast. Doch zij bleef er sterk bij dat het al zo was. En zij zeiden, het is zijn engel. Maar Petrus bleef kloppende. En als zij open gedaan hadden, zagen zij hem en ontzetten zich. En als zij hun met de hand gewenkt had dat zij zwijgen zouden, verhaalde hij hun hoe hem de Heere uit de gevangenis uitgeleid had. En zeide, boodschapt dit aan Jacobus en de broederen. En hij uitgegaan zijnde reisde naar een andere plaats. En als het dag was geworden, was er geen kleine beroerte onder de krijgsknechten, wat toch aan Petrus mocht geschied zijn. En als Herodes hem gezocht had en niet vond, en de wachters rechterlijk ondervraagd had, gebood hij dat zij weggeleid zouden worden. En hij vertrok van Judea naar Caesarea en hield zich al daar. En Herodes had in de zin tegen de Tyriërs en Sidoniërs te krijgen, maar zij kwamen eendrachtelijk tot hem. En Blastus, die des konings kamerling was, overreed hebbende, begeerden vrede, omdat hun land gespijzigd werd van des koningsland. En op een gezette dag Herodes een koninklijk kleed aangedaan hebbende, en op de rechterstoel gezeten zijnde, deed een rede tot hen. En het volk rief hem toe, een stem Gods, en niet eens mensen. En van stonden aan sloeg hem een engel des Heeren, daarom dat hij Goden de eer niet gaf. En hij werd van de wormen gegeten en gaf den geest. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Barnabas nu en Saulus keerden weder van Jeruzalem, als zij de dienst volbracht hadden, medegenomen hebbende ook Johannes, die toegenaamd werd Marcus. Tot zover.
Gemeente, ik denk dat we allemaal zo'n beetje vroeger hetzelfde geleerd hebben. Als we naar bed gingen, dan leerde moeder ons te bidden dat bekende versje, ik ga slapen, ik ben moe. En ik geef zo'n cursus op zaterdagmorgen voor geïnteresseerde gemeenteleden. En toen was er een mevrouw en die vertelde me, ja, mijn kinderen doen dat ook wel, alleen die slaan een couplet over. Want wij leerden ook altijd te bidden, boze dat ik heb gedaan, zie dat Heere toch niet aan, maar dat zongen ze niet meer. Ze zijn beter geworden waarschijnlijk. Maar jullie kinderen, die zingen dat nog steeds, hè? Zit met je hartje zingen. Boze dat ik heb gedaan, zie dat Heere toch niet aan. Maar nou heb ik van de week vernomen dat jullie een lied, een versie hebben geleerd op school. In ieder geval bij de onderbouw. En dat op precies dezelfde wijs. Precies dezelfde wijs. En ik heb het gisteravond stilletjes voor me uit ook zitten zingen. Want jullie moesten of leren zingen op school. Het is biddag in de kerk. Voor wat groeit en voor het werk. Heere, geef op deze dag dat ik tot u bidden mag. En geef ons eten elke dag. En dat ik steeds groeien mag. Help ons bij het dagelijks werk. Thuis, op school en in de kerk. En dat vond ik toch mooi. Het ging niet alleen over ons werk. Thuis, op school, maar ook in de kerk. Wat is er in de kerk verwerkt dan? Wat de koster doet. Wat de organist doet. En schoonmaken en zo. En de dominee preken. Nou nee. Het werk in de kerk, dat is zaaien. En dan hopen maar dat het op mag komen, mooi. Bid dat elke keer maar. Ook uw zegen in de kerk. En nou gaan we vanmiddag eens kijken hoe ze in de kerk aan het bidden waren. Niet echt in de kerk, want dat kon niet. Maar ze zaten in een huis te bidden. En dat willen wij vanmiddag met Gods hulp gaan overdenken. Uit Handelingen 12, het vijfde vers. En daar staat: Petrus werd in de gevangenis bewaard, maar, dat was het einde niet, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Een gedurig gebed tot God van de gemeente. Een gedurig gebed van God door de gemeente. En daar letten wij op drie dingen. De voorbeden. Het gaat om de voorbeden. Een man die in de gevangenis zit. Hè? Voorbeden. We letten ook op verhoring, want het gebed werd verhoord. En we letten tenslotte op verbazing. Verbazing. Hè? Verwondering. Dat het gebed verhoord werd. Dus een gedurig gebed van de gemeente tot God. En daar letten wij op drie dingen. Voorbeden, verhoring, verwondering. Eerst zingen wij uit het Gebed des Heren de versen 1, 3 en 10. Het Gebed des Heren 1, 3 en 10. Gemeente, we lezen nog een keer de tekst. Petrus dan werd in de gevangenis bewaard, maar van de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Een gedurig gebed tot God door de gemeente. Een gedurig gebed tot God door de gemeente. En dan letten wij op drie dingen. We letten op de voorbeden, de verhoring en de verwondering. Gemeente, in de handelingen van de apostelen, trouwens ook in Lucas, wordt heel vaak aandacht gevraagd voor het gebed. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Ja, het is Gods woord, dat weet ik ook wel, jongens en meisjes. Maar weet je wie Lucas was? Dat was een dokter. En er zijn heel veel dokters, die houden helemaal geen rekening met de Here, die denken dat ze het zelf kunnen. Dus je mag altijd blij zijn als er een dokter is die de Here kent. In mijn eerste gemeente was er een mevrouw, en die man, die was ernstig ziek. En toen kwam er een dokter, ja, was assistent, want de dokter zelf in Montfort, die was Rooms-Katholiek, dacht ik, weet ik niet, zo'n tijd geleden. Maar een assistent, en die zijn vader was predikant, en ja, dat was hem toch ook niet vreemd, de genade van de Here. En weet je wat hij deed? En zei hij niet, nou mooi die poeiertjes gebruiken en die dingetjes. Dan ging hij met die man bidden. Is die man beter geworden? Nee. Aan een speelgoedwinkel. Hij heette net als ik verzachte naam, maar hij is maar 44 geworden. Maar alleen dat al. De dokter die bad. De dokter die deed een gebed. Die zegt, ik kan wel pilletjes voorschrijven, maar we moeten bidden. Weet je nog, dat hele eenvoudige versje, bid. En zing, want geen ding gaat er zonder bidden goed. U zegt, ja, wat is allemaal kinderachtig wat je nou vertelt. Nou, doe je het. Doe je het. Dat moet je doen. Want geen ding gaat er zonder bidden goed. De dichter zegt, mijn been met opgeheven handen klim voor uw heilige aangezicht. Ik geloof dat ons verteld, dat er was een prediker die zegt, ik doe alle dingen 1, 2, 3. Hij bedoelde met 123. Maar er staat, ik hef tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Lucas, die dokter, die vraagt heel veel aandacht voor het bidden. En dat heeft de Heilige Geest zo bestuurd. En dan moet men eens opletten, vooral ook in de handelingen. Dan ziet hij dat gebeuren. Daar is hij niet allemaal bij geweest. Maar wat hij dan hoort van Paulus, of van een van de andere discipelen, want die hebben dat evangelie meegemaakt. En dan gaat hij dat opschrijven. Nou, ik zal eens even zo, totdat we bij de tekst komen, eens wat van die dingen noemen. Ik denk alleen al aan Handelingen 1, vers 14. Daar staat er, ze waren allemaal eendrachtig, volhardende in het bidden en smeken. De vrouwen en Maria, allemaal in zo'n grote zaal. En dan staat er ook nog, en ze baden, want toen moest er een opvolger gevonden worden voor Judas, want die had zich opgehangen. Vreselijk. Die vond geen plek van berouw meer, dat is ook wat. Maar ja, er moest toch een nieuwe apostel komen. Dat werd Matthias, maar dat hebben ze niet. We zullen ze er gauw even kiezen. Nee, daar gingen ze voor bidden, daar staat er. En ze baden en zeiden, Heere, gij kenner der harten, van alle wijs van deze twee, één aan die gij uitverkoren hebt. Nou, en daar waar je wel eens verkiezingen, dan ga ik die nemen en die. Maar dus is de Heere, wijst u hem aan. Wijst u hem aan. Zo waren ze bezig in die gemeente. En dan gaan we nog een poosje verder. Dan komen we in het tweede hoofdstuk en dan staat er dat de mensen in die eerste christengemeente, die waren volhardende in de leer van de apostelen en in de gemeenschap en in de breking van het brood, maar ook en in de gebeden. Als ze dan bij elkaar kwamen en dan hadden ze wat gegeten, zullen we samen bidden. Dat werd heel niet georganiseerd. Zullen we samen gebidden. Dat hoort er helemaal bij. Als we een verjaardag hebben, zullen we samen gaan bidden. Ik weet niet meer wat ik zeggen moet. Zullen we samen gaan bidden? Dat was die eerste christengemeente. We zeggen, wilt u nog wat drinken? Kan ik wat voor u inschenken? Zullen we samen gaan bidden? Ja, ik moet me ook schamen om mensen. Maar dat was de gemeente. Zullen we samen gaan bidden? Nou, ik ga verder niet, want anders dan komen we niet in de tekst toe. En dan zien we dat dat ook hier plaatsvindt. In Jeruzalem, in Handelingen 12. Ze zijn aan het bidden. Dat is een tweede natuur van die mens. Dat is trouwens van al Gods kinderen een tweede natuur. Bidden. Betekent dat, jongens en meisjes, dat de kerk van de Heere de hele dag op de knieën legt? Nee. Misschien heb je dat wel eens gehoord. Het is een wat aparte uitdrukking, maar ouderwetse mensen hoor je dat wel eens zeggen, misschien je opa wel of je oude opa. En dan zegt hij, er wordt meer met de pet opgebeden dan met de pet af. En daar bedoelen ze mee, soms bid je gewoon onder het doen, onder je werk of wat dan ook. Want de volk van God die kan niks zonder de Heere doen. En dan kan het wezen, dan zie je het niet, maar dat de meester aan het bidden is terwijl die aan het lesgeven is. Want het kan zo moeilijk zijn, dan zegt hij, Heere, help me. En je moeder, dat ze terwijl ze de was doet, met God is. Al is het alleen maar in het psalmversje wat ze neuriet of misschien zingt. Want ja, zo ben ik een beetje grootgebracht. Mijn moeder die zong alleen, ja, die zong bij de voordeur ook wel eens andere versies. Ja, geestelijke, maar veel psalmen. Vroeger hoorde je, dan zongen de mensen onder, dan zaten ze koeien te melken. En dan begonnen ze psalmen te zingen. Mooi is dat. Dat is ook bidden. Dat is zelfs tweemaal bidden. Gemeente, hier in Jeruzalem mag dat er ook zijn. En nu vooral. Want er is nu grote nood in de gemeente. En het gaat er natuurlijk niet om dat je alleen maar bidt als de grote nood is. Maar als de grote nood is, dan ga je zeker ook bidden. Dan ga je vragen, Heere, alstublieft. Wilt u helpen? Wilt u bijstand bieden? Wilt u uitkomst geven? En zo is het ook hier in Handelingen 12. Want wat is er gebeurd? Ach kinderen, jullie hebben het op school al gehoord. Wat dat betreft heb ik het makkelijk. Want eigenlijk hebben jullie de zaak al geleerd op school. Hè? Dus dan is het voor mij een beetje aanvullen. Nou, er was een geweldige geloofsvervolging in Jeruzalem. O, waar de Heere zijn kerk bouwt. Daar bouwt de duivel zijn kapel. Het is begonnen bij Stefanus, toen die gestenigd werd. En toen is dat maar steeds doorgegaan. Elke keer weer vervolging, vervolging. En toen kwam er notabene ook iemand die op de kleren van de farizeeërs gewast, op de kleren van de farizeeën gepast had. En dat de Saulus van Tarse, die begon ook al met een moordactie. Die ging her en derheen om mensen gevangen te nemen voor die de Heere lief hadden. Het gaat helemaal mis. Het gaat helemaal mis. Pas op. Hij werd gearresteerd, Saulus van Tarsus. En toen werd hij een knecht van God. Het woeste volk gaat voor hem knielen. En die man, die een moordenaar was van Gods kinderen, die wordt de belangrijkste apostel. Maar opnieuw is er een geloofsvervolging gekomen onder leiding van Herodes. En Herodes, die kennen jullie wel, hè? Dat is een bekende koningsfamilie in Israël. Opa Herodes, die heeft destijds de kinderen uit Bethlehem vermoord. Die wilde graag dat de Heer Jezus niet er zou zijn. Die heeft die kleine kinderen van Bethlehem onder de twee allemaal laten vermoorden. Vreselijke koning. En deze man had een oom. En die heeft Herodes, of die heeft Johannes de Doper laten onthoofden. Ook als een slechte man. En deze man heeft precies hetzelfde. Die moest oom tegen die ene zeggen en opa tegen de ander. En nou zeggen ze wel eens dat de Heere werkt in de lijn van de geslachten. Wat betekent dat nou? Je hebt wel eens families waar je ziet dat opa en overgrootvader en dan hoor je van verre geslachten dat overal wel mensen waren die de Heere lief hadden. En dat gaat soms van geslacht op geslacht. Niet altijd. Het is niet erfgoed. Maar het gebeurt nou wel eens. De Heere werkt in de lijn van de geslachten. Vind ik wel mooi. Er zit soms een lijn in het werk van God. Maar er zit ook een lijn in de andere kant. De familie van Herodes. Alleen maar vijanden van alles wat van God en van Christus is. En nou is hij dus weer met een actie begonnen. Hij heeft pas Jacobus onthoofd. Jacobus, een van de trouwste dienstknechten van de Heer. Een van zijn meest geliefde discipelen. Het waren de drie, hè? Johannes, Petrus en Jacobus. En Johannes heeft die laten onthoofden. Ben ik van die kerel af. Och, weet je wat er gebeurd is, jongens en meisjes? Hij is met één slag de hemel ingeslagen. Dat had hij niet gedacht, hè? Dat had hij niet gedacht, die Herodes. Die dacht, oh. Maar hij wist niet dat hij de man er eeuwig gelukkig mee maakte. Eén vlijmscherp zwaard. En hij was voor de tijd eeuwig bij zijn koning. Als die dat geweten had. Maar de Joden vinden dat geweldig. Het behaagde de Joden, staat er. Dat betekent de mensen die de Heer Jezus niet lief hadden. Want er waren natuurlijk ook Joden, want Petrus was ook een Jood. En die Maria, bij wie ze in huis gaan bidden, was ook een Jodin. En Johannes Marcus was ook een Jood. Maar er waren ook Joden en die moesten niks, helemaal niks van de Heere Jezus hebben. Dat waren vijanden van de zaligmaker. En die vonden het wel fijn, Jacobus uit de weg geruimd. En dan gaat hij er weer een te grazen nemen. En dat is Petrus, ook een van de drie, een van de steunpilaren van de kerk van God. De man die zo dapper gepreekt had met Pinksteren. De man die ooit zo bang was als een wezel. Dat hij zei, ik ken de mens niet. En zo dapper. Hij schrikt nergens voor terug. Hij staat te preken en dan gaat hij de gevangenis in. En hij gaat eruit en dan staat hij weer te preken. Hij kan niet zwijgen van de Heere. Er is maar één naam onder de hemel gegeven waardoor we zalig moeten worden. En die naam die verkondigt. Ik zwijg niet, ik spreek. En die man, die hebben ze gevangen genomen. Oh, wat erg. Weer een steunpilaar minder. Petrus in de gevangenis. En dan staat er, en toen werd er in de gevangenis, toen die bewaard, maar van de gemeente werd er gedurig gebed tot God voor hem gedaan. Hij lag bewaakt door een 16-tal soldaten. Hij lag geketend aan 2 bewakers. En zo verblijft hij in de gevangenis. Er zijn er misschien wel gedachten geweest die gedachten, hoe zullen we hem eruit krijgen? Maar werken gaat niet meer. Laat maar gaan roepen. Wat zullen we gaan doen? Ja, mensen, ze zeggen, ja, het enige wat je kunt doen is bidden. Dat vind ik altijd zo'n rare uitdrukking, hebben we eens gehoord? Het enige wat je nog doen kunt is bidden, mensen. Dat is het enige wat de mens zou moeten doen. Bidden. Maar wij willen zo graag werken. Zo graag werken. We willen van alles doen. Activiteiten. Iets presteren. Iets presteren, iets voor de Heere doen. Dat kunnen we volhouden, 40 dagen bij wijze van spreken. Ja, niet de hele dag lang, maar bidden. Spreken tot de Heer. Spreken tot de Heer. Deze mensen gaan bidden. Wat moeten we doen? Laten we de nood bij God brengen. En daar zit de gemeente in het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus, de evangelist. En daar zijn ze met z'n allen aan het bidden, aan het roepen. En wat zullen ze gebeden hebben? Dat Petrus uit de gevangenis mag, dat zou ik me voor kunnen stellen. Maar weet je wat ik ook denk dat ze gebeden hebben, Heere? Geef dat hij rust in zijn hart mag hebben. Want Gods kinderen, die kunnen het ook wel eens, kan het ook wel eens spoken in haar hart. En dat die rustig mag zijn. Nou, en dan kan ik nu al zeggen, dat gebed is al verhoord. Hij zit er nog in de gevangenis. Ja, hij zit in de gevangenis. Die gebed is al lang verhoord. Want hij lag daar zo rustig. Hij lag daar zo rustig. Hij lag met Psalm 3. Ik lag en sliep gerust van zere trouwbewust. Jongens en meisjes, zou nou weten, hè? Dat je binnenkort zal worden omgebracht. Daar slaap je toch geen moment. Maar Petrus die slaapt. Dat is geen slaap van een schurk. Dat is geen slaap van een man die niet in de gaten heeft in wat voor narigheid die is. Dat is de slaap van de geruste. De geruste in Sion. Ik lag en sliep gerust. Van 's Heren trouw bewust. Er was een oude dominee. En die is al lang in de hemel bij de Heren. En die dominee die stond vroeger in Ede. En die zei wel eens. De operatietafel. Was soms nog makkelijker voor me. Als de preekstoel. Hij bedoelde maar. Er was de Heren dicht bij me. Ik lag en ik sliep. Gerust, van 's Heren trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Met Pascha gebeurt het. Dan moet ik ook even bestilstaan. Ja, het gebeurde bij Pascha. Als ik het goed lees, dan wachtte die even tot Pascha voorbij was. Als de grootste drukte voorbij was. Dan net als bij de Heer Jezus. Niet op het feest. Hè? Niet op het feest moet het gebeuren. Het is wel op het feest gebeurd trouwens. Maar hier niet op het feest. Nee, als straks de mensenmenigte weg is. We moeten geen opstand krijgen. En ondertussen wordt er gebeden. Wordt er geroepen. Voor die gevangen Paulus. Voor die gevangen Petrus. Gemeente. Mag ik even, jongens en meisjes. Ik ga even een klein uitstapje maken. Een klein uitstapje maken. Want nou lag Petrus, die lag gevangen in de gevangenis. En die om des geloofs wil. Die had geen kwaad geweten. Want God was aan mijn zij. Maar er zijn ook mensen die zitten in de gevangenis zonder God. En ik vond het toch wel mooi dat er ook van jullie waren die zeiden, we moeten ook voor die mensen bidden. En ik heb wel eens zitten, blij, moet je ook eens doen. Als je dan gaat kijken in die gebeden achter je psalmboekje. Dan staan er wel eens van die gebeden in. Die hebben ze vroeger wel gebruikt. Dan om als het ware de ouderlingen te oefenen in het bidden bij een leesdienst of iets dergelijks. Wat moet ik bidden? En dan gaven ze het ware een soort regeltje, niet dat ze dat precies zo moesten doen, maar wel aandachtspunten. En dan wordt er ook zelfs gebeden voor gevangen mensen. En dan gevangen mensen die iets kwaads gedaan hadden, misdadigers, bidden. Opdat de Heere ze juist in een stilstand, dat hij ze in het hart zou grijpen. Daarom zijn er ook gevangenispredikanten en daarom is er ook gevangenenzorg. Maar nou moet ik nog een stapje verder gaan, lieve kinderen. En u ook, gemeente. Want een mens kan ook op een heel andere manier gevangen zijn. En dan zegt de psalmen, ik lag gekneld in banden van de dood. Dat de angst der hel mij alle troost deed missen. Dus dat je een gevangene bent van de boze. Een gevangene bent van de zonde. En weet je, er zijn mensen die zijn gevangen en die voelen het niet. Er zijn mensen die zitten gevangen en zitten in de gevangenis. Die zijn slaaf geworden en ze voelen het niet. Ze leven alsof ze een koninkrijk hebben. Ze leven alsof ze de eeuwigheid hier hebben. En ze zijn blij. Ze zijn blij. En ze weten niet dat ze gebonden zijn en gevangen worden. En dat ze morgen misschien de ogen opslaan. Waar? Ik durf het bijna niet te zeggen. In de pijn. De eeuwige pijn. Die zitten gevangenen. Ben jij zo'n gevangene? Op de knieën. Of gemeente, als u zegt nee, door genade. Boog mijn geloofde, mijn God sprak mij vrij. Ik ben gevangen geweest, maar de Heer heeft me vrijgemaakt. Maar weet je nog een paar van die gevangenen? Zijn er nog kinderen die in de gevangenis zitten? Geestelijk? Die het heel niet in de gaten hebben? Zijn er misschien buren die in de gevangenis zitten? Die het zelf heel niet in de gaten hebben. Voer hen uit hun gevangenis. Tot roem uw naams die heerlijk is. Dat we zouden bidden. Wij bidden zo vaak voor aardse dingen. Dat mag. Dat mag. Maar laten we toch ook dat vooral dat niet vergeten. Want we leven hier maar even. Maar er is een eeuwigheid die wacht. Petrus slaapt. Petrus slaapt. Hij rammelt niet met de ketting. Hij is niet boos. Hij slaapt gerust van zeer en trouw bewust. En wat er morgen komt, het is toch Pasen. Het is toch Pascha. Pascha dat herinnert aan de uitocht. Pascha herinnert aan de uitocht uit Egypte. We hebben het vanmiddag uit de wet nog horen voorlezen. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit het diensthuis hebt uitgeleid. En dat mag Gods kind nou ook weten. Ik ben getrokken uit de slavendienst van de zonde. Ik ben op reis. Naar Immanuels land, naar de hemelse heerlijkheid. Of het altijd even sterk leeft, ach, daar gaan we het niet over hebben. Maar ze mogen een levende hoop hebben. Pascha. En Petrus weet nog veel meer. Petrus weet het. Pascha is voor ons geslacht. Dat is de Heer Jezus. En hij mag nog meer weten. Niet alleen dat de Heer Jezus geslacht is. Dat hij gestorven is, maar dat hij is opgestaan. Dat hij zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader. Hij mag het weten, dat de Heere zit aan de rechterhand van de vader en terug zal komen om te oordelen de levenden en de doden. O, we gaan nog graag wat willen spreken en preken en schrijven wellicht. Maar nu, het is ook goed. Ik zal gerust in vrede slapen en liggen ongestoord neer, want gij alleen mijn schild en wapen. Schoon het onheil schijnt, is niet waar hoor, het onheil. Schoon het onheil schijnt voor mij geschapen, zult mij doen zeker wonen, Heer. Zo ligt die te slapen. Nou zijn er ook wel andere mensen die slapen. Die slapen op een bed van zorgeloosheid. Die leven alsof er geen eind aan komt. Nou, die moeten wakker gemaakt worden. Zoals hier Petrus wakker gemaakt wordt, want er komt een engel, er komt licht en... Maar ja, Petrus, die is in zo'n diepe slaap en dan wordt hij wakker geschud. Wakker worden. Je moet hier niet blijven, Paul, Petrus. Er is nog werk voor je. Je moet nog wat meer gaan doen in Gods Koninkrijk. Je mag nog niet naar huis. Je moet nog even wachten. Straks hiertoe door u bereid mag je opgenomen worden in Gods heerlijkheid. Maar je moet nog even wat doen in Gods Koninkrijk. De Heere wil nog even je gebruiken. En dan de kettingen vallen van hem af. En dan gaat hij door de wachten, de ene deur en de andere deur. En dan, oh, dan loopt hij, ik kan zijn ogen niet geloven. Dan loopt hij op de straten van Jeruzalem. De mantel heeft hij aan en de schoenen, de gordel. En zo gaat hij over de straten van Jeruzalem richting het huis van Maria, de moeder van Johannes Marcus. Die mensen bidden en ze weten helemaal niet dat het al verhoord is. Eer ze roepen zal ik antwoorden. Ze zijn nog aan bidden en de Heer heeft de lang verhoring gegeven. Het begon al met die slapende Petrus. Ah, zielerust. En vervolgens, hij heeft hem uit de gevangenis gebracht en zij zitten nog te bidden. Wonderlijk, hè? God heeft verhoring geschonken op het gebed. En nou kijk ik nog één keer, dan gaan we zingen. De versie die je op school moest leren, 143 vers 1. Maar nou ga ik nog één keer, dan wil ik nog een kleine geestelijke lijn trekken, toch wel. Want nou gaat Petrus, die gaat met een mantel over de straat en met schoenen aan zijn voeten en gegort, hè. En dat doet mij denken aan die engel met Pascha. Toen was er ook een engel. Toen was er een engel en die ging voorbij. Die ging voorbij waar de bloed was. Hier komt er een engel in de gevangenis. Maar daar ging er een engel voorbij die alle huizen voorbij ging waar bloed aan de deurposten gesmeerd werd. Maar daar wordt nog iets gezegd van die uittocht uit Egypte. Dat zal ik u lezen. Er staat er, en als dan zult ge het eten, het paaslam, je lendenen opgeschort, je schoenen aan je voeten en je staf in je hand. Nou, ik zie als het ware de mantel opgeschort. Ik zie als het ware de schoenen ook hier. En ik zie een mantel opgeschort. De gordel, de mantel en de schoenen. Hoe wordt de mens zalig? Die wordt die zalig met de mantel van de gerechtigheid. Met de gordel van de waarheid. Dat is Gods woord. En met schoeisel van de bereidheid van het evangelie des vredes. Laten we gaan zingen uit Psalm 143 en daarvan het eerste vers. Wij noemden u Psalm 143 het eerste vers. O Heere, wil mijn gebeden horen. Neig tot mijn smeken gunstig oren, verhoor me, o oppermajesteit, om uw trouw aan mij gezworen, verhoor me om uw gerechtigheid. 143, het eerste vers. Gemeente, eer ze roepen, zal ik antwoorden. De een naar de ander bidt, dan is één alleen. En dan is even zwijgen en dan weer één vurig achter zijn stoel wellicht. Bid zonder ophouden. Het woord wat hier in de tekst genoemd wordt, een gedurig gebed, dat is eigenlijk hetzelfde wat gebruikt wordt. Want er zijn voor, dat is wel aardig om te weten, jongens en meisjes, als wij hier het woord bidden lezen in onze taal, ja, dan is er eigenlijk maar één gebed, er één woord voor, bidden. Bidden. Je kunt het trouwens wat de Heere aanroepen, dat zoiets hoor je ook wel eens, maar in de Griekse taal zijn er elf werkwoorden die allemaal bidden inhouden. 11. Ik heb gisteren nog even naast de 11. En nou wordt er hier een bidden gebruikt, wat ook door de Heere Jezus gedaan is in Gethsemane. Dat is, o mensen, als we, durft u te zeggen, ik bid, als we dat vergelijken, de worsteling van God in Gethsemane. Nou, die mensen worstelden als het ware met de Heer. Het gaat uw naam aan. Het gaat uw eer aan. Zo waren ze aan het bidden. Zo waren ze aan het bidden. Dan is ons, nee, laat ik het zo niet zeggen. Dan is mijn gebed zo vaak niet. Herkent u het? Ik heb de grote voorbidder nodig. Ik heb de Heer Jezus zo nodig. Nou, maar die mensen zullen wel gezegd hebben. O grote Heer Jezus, o eeuwig licht. Volmaak onze gebeden. Wij werpen onze gebeden voor u neer. Maar o wilt u ze maar wassen en reinigen. Dat het als een wier ook naar de hemel mag gaan. Nou, zo bidden ze. En ze weten niet dat de Heere grote wonderen gaat doen. Ik zal een verhaal... Nee, het is geen verhaal, dat is echt gebeurd. Het is jammer dat heel veel dingen net tegenwoordig niet zo bekend meer zijn. Maar jullie moeten mij niet kwalijk nemen dat ik heel veel uit de oude doos haal. Omdat ik het zo bijzonder belangrijk vind voor ons allemaal. Maar ik heb een boekje staan in de kast, dat heet De Leidsman tot Christus. Dat is een boekje van Salomon Stoddard. En die man die was predikant in Amerika. Maar toen Salomon Stoddard predikant werd, ja, die man die preekte wel. Maar eigenlijk kende hij persoonlijk de Heere niet. Dat is ook wat. Dan is het zwaar werk hoor. Dan is zwaar werk. En dat voelden ze wel aan. Die man die zegt het allemaal wel. Gelooft hij het zelf eigenlijk wel. Je kon dat merken. En wat hebben die mensen toen gedaan? Toen gingen ze in de kapel, daar in Northampton, in Amerika, gingen ze voor die dominee bidden. Toen zegt hij op een gegeven moment, toen zag hij zo'n mannetje naar die kapel gaan. Wat gaan ze daar doen? Ja, die gaan bidden. Ja, waarom dan? Wat is er aan de hand? Er is toch geen hongersnood in Northampton? Er is geen werkeloosheid. Waar gaan ze dan? Ja, ik zal maar eerlijk zeggen, ze bidden voor u, dominee. Ze bidden voor u. Want ze komen alles tekort. En wat gebeurt er? Die man, die gaat zelf ook op de knieën. En toen ging die naar die gebedszaal toe. Toen zegt die mensen, stop maar. Stop maar, in een fractie van een paar ogenblikken. Had de Heer hem krachtig omgezet. Dat is een verhaaltje. Nee, het is niet van een kalender. Dat is de werkelijkheid. Die God leeft nog. Hij doet wonderen. Op wonderen horen. Ik heb een boekje gelezen. Ik ben dat lezen. Een van onze Elspeters, een echtpaar, heeft een boekje vertaald van Johannes Gosner. Dat gaat over Martinus Boos. En daar ben ik aan het lezen. Ik ben die mensen, ze horen niet bij onze gemeente, interesseert me niet ook. Maar ik ben er bijzonder dankbaar voor, het boekje van die Johannes Gosner. En dan gaat het ook over een priester. Nou, die stak overal de grap mee. En toen was er iemand die zegt, oh, deze tekst, die moet u eens meenemen. We lachten erom. En toen ging hij thuis eens bekijken. En de Heere zette hem helemaal om. Werp het woord erin. Ze gingen bidden, ze gingen roepen, ze gingen smeken. En de Heere gaf de uitkomst. Want wat gebeurt er? Ja, waar moet nou vannacht heen? Hij gaat naar het huisje van Johannes Marcus. Hij klopt op de deur. En daar hebben we pas over gepreekt, dus daar ga ik allemaal niet meer opraken over die Rodé. We hebben een hele preek aan besteed, dus dat doen we nou niet. Maar die kleine Rodé, Roosje, meisje uit Rodos, die gaat naar de deur. En die hoort er de stem van Petrus. Is Petrus dat voor de... Ja, dat geloof ik. Nee, dat kan niet waar zijn. Ja, dat is een engel of dat is een engelstem, maar dat kan hij niet wezen. Nou, dat zijn nou de bidders. Dat kan niet waar zijn. Daar bad je toch voor? Daar riep je toch om? En nou geeft de Heer de uitkomst en zal het wel waar zijn. Of, wat ik wel eens gehoord heb van een jongetje uit de gemeente. Die was ook ziek en toen zei zijn vader, joh, dan moet je gaan bidden. En toen werd hij beter. En toen zei die vader, hij de Heer ook al gedankt. Hij zei, ja, dat moet ik nog even afkijken. Want misschien komt het wel weer terug. Ja, lieve mens. Maar dat zien we hier niet. Ze zijn aan het bidden. En ze vergeten dat de Heer een verhoorder is. En ze geloven het niet eens. Ze geloven hun ogen. Meisje, je raast. Nee, ik raas niet. Nou, en dan inderdaad hoor. Petrus komt binnen. Oh mensen, er zijn wel eens van die dingen daar ik wel eens bij willen zijn. U niet? Daar had ik nog wel eens bij. Wat zal dat mooi geweest zijn. Die mensen die elkaar ontmoet hebben. En ja, dat is toch wonder boven wonder. En weet je wat ik ook zo, zo mooi vind? Een bepaalde nuchterheid. Want de Heere die heeft uitkomst gegeven, maar nou zeggen ze niet, nou Petrus, dan blijf je hier maar een nachtje over. Hij gaat diezelfde avond, gaat hij nog weer weg ook. Dat is ook een bepaalde nuchterheid. We moeten het onheil niet zoeken. Mooi is dat, een bepaalde nuchterheid. We moeten het onheil niet zoeken. En diezelfde avond gaat Petrus weer weg. En er gebeuren nog veel meer dingen. Want daar hadden ze misschien niet om gebeden, maar het gebeurt wel. Weet je wat er ook gaat gebeuren? Dat die grote, dreigende Herodes, die gaat op een gegeven moment naar een andere plaats en dan wordt hij verheerlijkt en dan voelt hij zich als het ware als een god en dan zit hij daar op de troon en dan opeens, dan wordt hij ziek, van de wormen gegeten. En ze zijn ineens van die plaaggeest af. Oh, ik kan me voorstellen dat ze daar gebeden weer, alsjeblieft, zou die Herodes tot bekering mogen komen. Mag ook hoor. Dat mag ook. Wat dacht je nou? Zou het mogen. Maar Herodes wordt door de Heere uit het leven weggeraapt. En verder, let op. Daar eindigt het mee. Dat was niet de stof die opgegeven werd. Maar staat er wel. En het woord Gods wies en vermenigvuldigde. Op het aanhoudende gebed ging het woord wassen en vermenigvuldigen. Het wil niet zeggen altijd dat de dingen in ons leven gaan zoals we vragen. Gezondheid. En als we aan het eind van midden het jaar moeten examen doen en dergelijke, dan wil dat nog niet zeggen dat het allemaal gebeurt. Misschien moet je het wel overdoen. Misschien moet je het nog wel een keer overdoen. Misschien een her. Of misschien dan kun je een bepaalde studie helemaal niet gaan vervolgen. Ben je daar niet geschikt voor. Dat kan allemaal gebeuren, want God weet wat nodig is voor ons. Hij weet wat er nodig is voor mij, voor u, voor ons allemaal. Maar als we hem aanroepen in de nood, juist vanwege die geestelijke zaken. Nou, er was eens een Puritein, Andrew Gray, die zei, ik heb nog nooit een grafsteen gezien waarop stond, hier riep een man tot de Heere om genade en hij kreeg het niet. Die zijn er niet. Want wie hem aanroept in de nood, echt waar, die vindt zijn gunst oneindig groot. Of die mensen daar gezongen hebben, weet ik niet. Misschien hebben ze dat niet helemaal aangedurfd. Beetje zachtjes bidden, maar zingen. Nou, maar als ze zouden zingen, dat willen wij dan wel gaan doen, dan zouden ze kunnen zingen. Maar de Heere zal uitkomst geven. Op het gebed doet hij grote wonderen. Verwacht maar weinig van jezelf, maar verwacht maar veel van hem. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, zo komen we weer aan het eind van deze dienst, die ook in bijzonder ook voor onze jonge lui bestemd was en voor de kinderen. En geef dat ze er ook wat van hebben mogen opnemen vanmiddag. Heere, alstublieft. En dat ze toch allemaal dat aanklevende leven mogen kennen. We hebben van die mooie dingen vernomen ook. Maar het papier is zo vaak geduldig. En we kunnen als kind zoveel mooie dingen zeggen. En dan worden we later wat groter. En, o grote God, bewaar toch al die lieve kinderen bij dat woord van u. En dat er toch geen één ver van u de weelde gaat zoeken. Om straks voor eeuwig vervloekt te worden. O Heere, ontferm u zich over ons allen, om Jezus wil. Amen. Psalm 42, het vijfde vers, gaan wij samen zingen. gemeente, ga thans heen in vrede. Bewaar het woord. Bid zonder ophouden. En ontvangt de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.